Lucas 8, vers 40 tot en met 56. Daarna zingen we gezang 291. Gezang 291. Na de preek zingen we gezang 427. Gezang 427. En we sluiten af met het zingen van de geloofsbelijdenis. Ik herhaal de liederen nog een keer voor u. Intochtslied, gezang 448, 448, vers 1, 2 en 4. Psalm 116, Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 8. 1, 2, 3 en 8. Na de lezing zingen we gezang 291, gezang 291. Na de preek gezang 427, gezang 427. En we sluiten af met het zingen van de geloofsbelijdenis. Ik wens u allemaal een fijne dienst.
Meisjes en jongens, zusters en broeders, van harte welkom in deze gecombineerde dienst waarin broeder Ben Veldhoven voorgaat. We heten ook eventuele gasten van harte welkom. Fijn dat u er bent. En we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. En verder begroeten we de mensen die via kerktelefoon, internet of band deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Organist vanmiddag is Jaap Mulder en bij de voorbeden is vanmorgen in de NGK aandacht besteed aan het werk van Noelle Peten in Bulgarije. En vroegen we een zegen over het formatiewerk dat momenteel gaande is. In de CGK is gebeden voor Jan en Greet Hendricks, Hiske Wever en mevrouw Van Leeuwen. De collecte vanmiddag is voor TEER. TEER verbindt mensen in de strijd tegen armoede en steunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Morgen beginnen de schilders hier met het opknappen van de kerkzaal en bij deze een oproep om na de dienst even mee te helpen om de stoelen die hier staan te stapelen en naar de achterkant van de kerk te brengen. Nu gaan we zingen, gezang 448, de versen 1, 2 en 4. En na Votum en Groet zingen we psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 8. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn voor God? Ook in deze dienst spreken we uit dat onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We horen zijn groet. Genade en vrede voor u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. zullen we bidden voor de opening van het woord. Grote God en trouwe Vader in de hemel, we danken uw grote trouw en liefde voor ons, omdat we ook vanmiddag weer naar de kerk kunnen komen en elkaar hier kunnen ontmoeten. En we bidden u of we ook in deze dienst voor het eerst of opnieuw een ontmoeting zullen hebben met u. Dat uw geest wil wonen en werken in onze harten. En dat we niet alleen blij kunnen zijn met elkaar, maar dat we bovenal blij zijn door uw aanwezigheid. We bidden u om een zegen als we uw woord openslaan en eruit lezen. We bidden om een zegen over het gelezen uitleg over de voor ons opengeslagen woorden. Geef Heer dat deze hele dienst mag uitdraaien op de eer en verheerlijking van uw grote naam. We vragen niet alleen een zegen voor ons hier in de kerk, maar ook voor alle luisteraars thuis. Wilt u ook hartverwarmend bezig zijn in mensen die hier niet kunnen komen wegens ziekte of andere redenen? We vragen u om uw aanwezigheid op die plaatsen waar onze gemeenteleden op vakantie zijn. Ook daar bent u tegenwoordig. En ook daar bidden we u om uw zegen. We zien op naar u en bidden u dit alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing van vanmiddag die staat in Lucas 8, de versen 40 tot 56. Dat is dus het stuk wat bekend is als dochtertje van Jairus. Lucas 8, vanaf vers 40. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enig kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan en meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg: wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei: iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Nog voordat hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei: wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: hou op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd en hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Laten we als inleiding op de preek zingen, gezang 291. De tekst voor vanmiddag kunt u vinden in Lucas 8, vers 50. Wees niet bevreesd, geloof alleen en ze zal behouden worden. En de preek over deze tekst is van de hand van dominee Hardeman uit de CGK te Gouda. En ik stel voor dat we na de preek als antwoord daarop zingen, gezang 427, de versen 1, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. 12 jaar was het meisje waar we net van hebben gelezen. We zien ook vaak kinderen van 12 jaar in de kerk. Ja, en als je 12 jaar bent, dan is alles nog voor je. Het is een mooie leeftijd. Meestal kom je van de basisschool af en ga je naar het voortgezet onderwijs. Je droomt van wat je later wilt worden. Misschien droom je ook nog wel van een vriendje of een vriendinnetje. Je bent nog jong. Het hele leven ligt voor je. Het leven is mooi als je 12 bent. Tenminste, nou ja, dat hoop ik. Want weet je, het kan ook heel anders gaan. Zoals bij het dochtertje van Jairus. Die werd ernstig ziek toen ze 12 was. Zo ziek dat ze stierf. Dat gebeurt ook nog in onze tijd, dat kinderen ziek zijn en niet meer beter worden. Misschien heb je het vroeger ook wel eens meegemaakt op school, dat een van de kinderen overleed. Wat een verdriet geeft dat. Wat doet het een pijn voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Als vader en als moeder wil je graag dat je kind gelukkig zal leven. Daar heb je alles voor over. Maar opeens merk je dat je niet meer kan helpen. Dominee Hardeman heeft een dochter die in Brazilië woont en daar werkt ze ook met kinderen. En in dezelfde week waarin hij deze preek maakte, belde zijn dochter hem op en vertelde dat in de plaats waar zij werkt 3 kinderen waren overleden aan meningitis. hersenvliesontsteking. Het was heel snel gegaan. 'S Avonds waren ze gewoon gaan slapen. Er was niks aan de hand. Maar de volgende morgen was ze heel erg ziek. Direct naar het ziekenhuis. En na een paar uur waren ze al gestorven. Alle scholen in die plaats moesten die week gesloten blijven om te voorkomen dat nog meer kinderen besmet zouden worden. Vroeger gebeurde het vaak dat kinderen stierven en in sommige landen is dat nog zo. Maar dat betekent niet dat je daar als ouders aan wendt. Wanneer je kind ernstig ziek is, dan wil je maar één ding en dat is dat het weer beter wordt. En als het dan toch anders gaat, wat voel je dan machteloos? Nou, zo was het ook met Jairus. Toen hij en zijn vrouw zagen hoe ernstig hun dochter eraan toe was, hebben ze tegen elkaar gezegd: waar kunnen we hulp halen? Jairus wist het. Ik ga naar Jezus toe. Dat is opmerkelijk, want Jairus was een leider van de synagoge. En in die kringen stond men helemaal niet zo positief tegenover Jezus. Ze vonden hem maar een vrijbuiter. Van allerlei tradities die als heilig golden, trok hij zich niks van aan. En daarom werd hij gezien als een bedreiging voor de gevestigde kerk. Maar Jairus staat daar blijkbaar anders in. Hij gaat naar Jezus toe, die juist in de stad is, en valt neer aan zijn voeten. De leider van de synagoge bewijst Jezus eer in het openbaar. Want als zo vaak wordt Jezus omringd door een grote groep mensen. Ze luisteren aandachtig naar hem en in stilte hopen ze op iets bijzonders om dat mee te maken. Jairus die vraagt aan Jezus met hem mee te gaan. Mijn dochter is zo ziek, straks sterft ze nog en ze is mijn enige. Hij smeekt het. Jairus heeft vertrouwen in Jezus. Hij is er vast van overtuigd dat Jezus zijn dochter kan genezen. En gelukkig, Jezus gaat met hem mee. Daar lopen ze, door de nauwe straten in de richting van het huis van Jairus. En dat wordt een heel gedrang hoor, met al die mensen eromheen. Want ja, die gaan mee, wat dacht je? Ze zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Als ik het probeer te verplaatsen in Jairus, dan stel ik me voor dat hij geweldig in spanning zit. Het kan hem niet snel genoeg gaan. Laat Jezus toch opschieten, straks komen ze nog te laat. Maar Jezus heeft helemaal geen haast. En dan schuift er ineens een andere geschiedenis tussendoor. Over een vrouw die al 12 jaar bloed verliest. Dat is een akelige kwaal die haar ongetwijfeld lichamelijk verzwakt heeft. Maar dat is nog het ergste niet. In Israël was een vrouw tijdens haar menstruatie onrein. Dan mocht ze niet in de tempel komen en niet deelnemen aan de godsdienstige feesten. Gedurende die periode was ze eigenlijk ook buiten het menselijk samenleven gesloten. Want alles en iedereen die ze aanraakte, werd ook onrein. En onreinheid was als het ware besmettelijk. Maar ja, deze vrouw was eigenlijk constant ongesteld, waardoor ze ook voortdurend onrein was. Stel je eens voor wat dat betekende. Ze mocht niet bij God komen en ze mocht geen mens aanraken. Nou weten we niet of ze getrouwd was, maar als dat wel het geval was, dan mocht ze ook niet bij de man slapen. Ze kon niet eens vrouw zijn en dat alles al 12 jaar lang. Al die tijd leefde ze in een isolement. Als je dat tenminste leven kunt noemen. Want ze stond overal buiten. Ook deze vrouw gaat naar Jezus toe, omdat ze gelooft dat hij er kan genezen. Stilletjes benadert ze Jezus van achteren. En als ze vlakbij is gekomen, raakt ze de kwast van zijn kleed aan. Ze is er zich heel goed van bewust dat dat niet mag, omdat ze onrein is. Maar daarom doet ze het in het geheim. Niemand hoeft het te merken. En op datzelfde moment wordt ze genezen. De bloedvloeiing houdt op. Maar Jezus heeft het wel gemerkt. Hij vraagt wie hem heeft aangeraakt. Dat lijkt een vreemde vraag, want de mensen verdringen zich om hem heen. Hij wordt voortdurend aangeraakt. Maar dat is wat anders. Jezus heeft gevoeld dat iemand hem heeft aangeraakt in het geloof en dat er kracht van hem is uitgegaan. En dan kan die vrouw zich niet langer verborgen houden. Bevend komt ze tevoorschijn en ze valt voor Jezus op de grond. En dan vertelt ze het hele verhaal van haar ziekte en van haar hoop om bij Jezus genezing te vinden. Alle omstanders horen het. En dat verhaal, dat is een belijdenis van haar geloof in Jezus en in zijn reddende kracht. En Jezus bestraft haar niet om haar daad, maar hij prijst haar. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En behouden wil hier zeggen genezen. Jezus verbindt het geloof van die vrouw met haar genezing. Dat betekent niet dat haar geloof haar heeft genezen. Nee, dat heeft Jezus gedaan in de kracht van God. Maar door het geloof heeft deze vrouw de genezing ontvangen van Jezus. En zo begint na 12 jaar van ziekte en isolement een nieuw leven voor haar. Vanuit de aanraking van Jezus. 12 jaar heeft ze aan haar ziekte geleden. Is dat niet opvallend? Het dochtertje van Jairus was immers ook 12 jaar oud. Dat betekent dat deze vrouw ziek is geweest gedurende al de tijd dat dat meisje geleefd heeft. Maar het wordt nog merkwaardiger. Nu zij genezen wordt en voor haar een nieuw leven begint, sterft op hetzelfde moment dat meisje. En er staat hier dat terwijl Jezus nog met de vrouw sprak, Jairus het bericht krijgt van het overlijden van zijn dochter. Val de meester maar niet meer lastig hoor, wordt erbij gezegd. Nu het meisje gestorven is, ja, nou hoeft Jezus niet meer te komen. Zolang ze leefde, had hij kunnen helpen. Maar nou niet meer. Nou is te laat. Reken maar dat deze boodschap bij Jairus is aangekomen als een mokerslag. Het is alsof de hele wereld instort. In geloof was hij naar Jezus gegaan voor zijn zieke kind. Maar wat moet hij nu? Wanneer de dood is ingetreden, ja, valt er dan nog wel iets te geloven? Jezus heeft alles gehoord en komt Jairus in zijn tweestrijd te hulp. Hij zegt, wees niet bevreesd. Geloof alleen en ze zal behouden worden. Opnieuw verbindt Jezus hier geloven met behouden worden. Dat deed hij zojuist ook tegenover de vrouw toen die zei, uw geloof heeft u behouden. Maar van Jairus vraagt hij een nog groter vertrouwen, want hij weet wat hij gaat doen. Wat hij gedaan heeft aan die vrouw die ziek was, dat zal hij ook doen aan dit meisje dat gestorven is. Voor hem is de dood niet een grens waar hij halt moet houden. En daarom hoeft ook Jairus geloof niet halt te houden voor de dood. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Er zijn blijkbaar 2 mogelijkheden. Bang zijn en geloven. En die 2 strijden met elkaar om de voorrang. Dat is een strijd waar we allemaal op zijn tijd mee te maken krijgen. Dat kan net als hier zijn bij ziekte of wanneer de dood dreigend voor je staat. Wat een angst kan je doorstaan in het ziekenhuis voor jezelf of voor iemand die je lief is. Maar ook in andere situaties, voor jezelf of voor iemand, als je geen uitweg meer ziet of gevaar, dan kan het lijken of je ineens alles kwijt bent. Je staat met lege handen en je vraagt je af, waar is mijn geloof nu? Waar is God nu? Misschien kent u of kent jij die ervaring ook wel. Je zou willen kunnen geloven, maar je geloof is zo klein. Wat dan? Moet je denken aan Psalm 23. De Heer is mijn herder. In die psalm gaat het niet alleen over de grazige weide, maar ook over een donker dal. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want het is heel mooi wanneer je dat kunt zeggen. Maar wat kun je daarmee wanneer je het kwaad dat dreigt wel vreest? Wanneer je verscheurd wordt door de twijfel? Maar let dan eens op. De psalmdichter vervolgt met: want u bent bij mij. Hij zegt niet: ik vrees geen kwaad, want ik vertrouw op u. Maar hij zegt: want u bent bij mij. De vrees wordt niet verdreven door mijn grote geloof en mijn sterke vertrouwen, maar door de herder die bij mij is. Aan die herder mag ik mij toevertrouwen. In deze geschiedenis zien we hetzelfde. Het is waar, Jezus roept Jairus op om te blijven geloven, ondanks het sterven van zijn dochter. En dat lijkt een bovenmenselijke opgave. Het kind is dood. Wat kan die dan nog geloven? Maar Jezus staat naast hem en gaat met hem mee. Dat maakt alles anders. Jairus hoeft zich niet blind te staren op de dood, want hij die machtiger is dan de dood, is bij hem. Hij, Christus, verjaagt de vrees. En zo wordt het ook voor Jairus: ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Het geloof wordt geboren uit hem die bij ons is. Wanneer ze bij het huis van Jairus aankomen, is daar iedereen aan het huilen en weeklagen. Was de gewoonte om, wanneer er iemand overleden was, een schare klaagvrouwen te huren die als vrouwen van het vak de doden beweenden. En dat misbaar is dan ook niet een uiting van diep verdriet over een geliefde die gestorven is, maar een ceremonie die hoort bij de dood. En dat Jezus in het huis van Jairus misbaar en geweeklaag ontmoet, wil zeggen: hier heerst de dood. Maar hij is de levensvorst. Zo stuit hier het leven op de dood. En daarom wil Jezus dat ze ophouden met weeklagen. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt, zegt hij. Er is niet een diagnose die hij stelt, want hij heeft het kind nog geen eens gezien. Maar tegenover mensen voor wie de dood het laatste woord heeft, spreekt Jezus als overwinnaar van de dood. Hij is gekomen om het meisje wakker te maken. Maar de mensen lachen hem uit. Het is de lach van het ongeloof, omdat voor hen de dood onoverwinnelijk is. Hun lach klinkt luguber, het is als lachen op een begraafplaats. Zo wijzen ze het leven af. Dan is het genoeg geweest. Met drie van zijn discipelen en de vader en de moeder van het kind gaat Jezus het vertrek binnen waar het meisje roerloos ligt. Wat is er daar nou stil? En dan neemt Jezus haar bij de hand. Opnieuw doorbreekt hij daarmee een taboe, want volgens de wet van Mozes werd je door het aanraken van een dode onrein, 7 dagen lang. Maar Jezus doorbreekt niet alleen die wet over de dood, hij breekt ook de macht van de dood. Meisje, staat op, zegt hij. In het Aramees, de taal die Jezus sprak, is dat Talita Kum. Zo lezen we het in Markus 5, vers 41. Jezus spreekt tot een dode, tot een lijk, maar het is een scheppend spreken. Zoals eens God zei: er zij licht, en er was licht. Zo spreekt nu Jezus een dood kind aan en zie, ze leeft. Het meisje staat op tot verbijstering van haar ouders. En dan zegt Jezus heel nuchter dat ze haar te eten moeten geven. 12 jaar was ze. Dat is een mooie leeftijd. Het leven ligt voor je en lacht je toe. Maar ook een kind van 12 lentes is kwetsbaar als een bloem waarvan de steel zomaar kan knakken. Zij stierf toen Jezus een vrouw verloste uit haar isolement dat ook 12 jaar geduurd had. En terwijl er voor die vrouw een nieuw leven begon, brak haar levensdraad af. Maar Jezus pakte haar bij de hand en die zei: meisje, sta op. Toen stond ze op uit de dood in een nieuw leven. Deze geschiedenis staat in de Bijbel voor alle 12-jarigen. Maar ook voor als je nog jonger bent of misschien wel veel ouder. Jezus zegt tegen ons allen: je hoeft niet bang te zijn. geloof alleen. Wanneer je door twijfel wordt verscheurd, lijkt dat misschien een goedkoop zoethoudertje. Maar dat is het niet. Want hij die hier spreekt, is zelf in de dood geweest. In onze dood, die wij hebben verdiend, door onze zonde. Een vreselijk sterven was dat, en waarvoor hij heel bang is geweest, daarvan lezen we in het evangelie. Maar hij is gegaan, in onze plaats. Zo is onze heiland. En omdat hij trouw geweest is tot het einde, daarom heeft hij overwonnen. En deze Jezus heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Halleluja. Amen. De collecte worden gehouden. Zullen we samen danken. Heere onze God, we willen u hartelijk danken voor uw woord. Opnieuw kwam u naar ons toe met een bemoediging. U hebt het laatste woord, ook als een mens aan het eind van zijn leven is gekomen. U hebt namelijk de dood overwonnen. En daarom mogen wij weten dat als we in u geloven, wij zullen leven, ook al waren wij gestorven. Dank u wel voor die rijke boodschap. We bidden u dat ieder van ons, oud en jong, hierdoor gesterkt mag worden. Dat we zelfs als ons levenseinde nadert, opzien naar u, die grote levensvorst. Heren, we gaan de week in en wilt u ons nabij zijn bij alles wat we doen. We vragen u om moed en kracht, om blijdschap en inzicht om al het werk weer op te pakken, zowel binnen de kerk als in de maatschappij. Als we vakantie hebben, vragen we om rust, zowel voor onze handen als ook voor ons hart. Ga u met ons. Geef ons nog een fijne dag en zo bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we zingend ons geloof belijden. Van hier onder de inwachting van Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen.